Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet woningoverval gaan doen, jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen.
Klopt, ik sta me ook ervoor.
Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan?
Zeker.
Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl/dezaakx.
Goeiedag, Johan.
Ja, dit is echt waar. Voor het eerst hoor ik de stem van Johan. Johan, de derde vakkenvuller, die eigenlijk niet meer zou leven. 2 keer werd hij getroffen door een kogel van Appie A. En over Johan gaan veel verhalen. Zo zou hij in een rolstoel zitten. In de laatste aflevering hoor je zijn verhaal. En nooit eerder heeft hij dat verteld. Na heel lang twijfelen wil hij toch meewerken.
Op 14 mei 1990 werden in Oosterbeek 2 supermarktmedewerkers in koele bloeden met een nekschot doodgeschoten.
Levenslang. Een in dit land zeldzame uitspraak die Appie A. vanmorgen van de rechter te horen kreeg. Hij werd ook veroordeeld voor 5 andere overvallen.
Dit is Appie, een podcast die het verhaal vertelt over een dubbele moord tijdens een supermarktoverval in Oosterbeek. Dat gebeurde op 14 mei 1990. 2 collega's van Johan kwamen erbij om het leven. Maar als een wonder wist Johan het te overleven. Hij werkt nog altijd bij de Albert Heijn. Een paar uurtjes per week. Want zijn handicap maakt fulltime werken onmogelijk. Appie A, de dader, zit vast. Hij kreeg levenslang, maar verwacht binnenkort gratie te krijgen. Justitie is al druk bezig met de voorbereidingen. Dit is een podcast van De Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Je luistert naar aflevering 6, Levenslang. Wat zullen andere bewoners van deze flat wel niet denken? Er staat iemand met een microfoon voor het luidsprekertje van de intercom. Dat ben ik. Maar gelukkig is er verder niemand, dus in alle rust wacht ik op antwoord. En ik neem het ook nog op.
Dag Johan, hier is Mark.
Ja, ik ben Tom.
Het gaat geen vrolijk gesprek worden met Johan. Toch kijk ik er naar uit. Ik wil weten hoe het met Johan gaat. Ergens voel ik me ook wel bezwaard. Nooit wilde hij zijn verhaal vertellen. Nu wel aan mij. Terwijl ik in de lift stap, denk ik aan het gesprek met zijn zus Caro in aflevering 1. Zij zei toen dat Johan het niet aankon. Alles komt dan weer terug. Aan de andere kant, hij had ook nee kunnen zeggen. Mijn gedachten gaan alle kanten op, maar het piekeren heeft geen zin meer. Ik voel namelijk dat de lift tot stilstand komt. De liftdeuren gaan open en ik sta oog in oog met Johan.
Kijk. Lekker hoog, wat ja. Mooi.
Hoi,
ik ben dus Mark. Dag Johan. Goed kennis te maken. Oh, je hebt een studio.
Bij binnenkomst in zijn appartement valt mijn oog meteen op een mengpaneel, een microfoon en wat apparatuur met heel veel knoppen. Ja, dat vind ik leuk. Een mooie hobby. Johan is zendamateur. Hij kan zelfs de communicatie horen van vliegtuigen met de verkeerstoren op Schiphol. Johan woont hier alleen. In de woonkamer een leren hoekbank met tegen de muur een inbouwkast met een tv. Ik plof op de bank, kijk hem aan en zeg zo vriendelijk mogelijk, maar welgemeend, dit had ik niet meer verwacht.
Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben overgegaan omdat ik hoorde
van de ouders van Robbe bijvoorbeeld. Nou, dat het heel betrouwbaar was en leuk. En van mijn zus ook uiteraard. Toen dacht ik, nou, dan ga ik toch die antwoorden geven.
Ja, want is dit nu de tijd om die antwoorden te gaan geven?
Zeker weten, ja.
Dus waarom juist nu?
Nou, omdat er gewoon wat speelt, hè. Tot die beste man waarschijnlijk vrijkomt. En daar ben ik het niet mee eens.
Appie A komt vrij. Die kans is in ieder geval groot. Maar ja, ik kan dat met mijn podcastmicrofoon niet voorkomen. De mening van Johan is ook meteen duidelijk. Het mag niet gebeuren. Ik doe gewoon waarvoor ik gekomen ben. Ik wil het verhaal van Johan horen. Het verhaal van die maandagochtend, 14 mei 1990.
Ja, nou, het begon eigenlijk zo. Die meisjes waren op de deli. Dat heette vleeswaren, kaas en zo. Dus in de winkel. En wij stonden het weekend na te kletsen in het magazijn. Dus daar is het begonnen. Nou, wat doe je normaal? De deur stond van de schuif af. Maar in die tijd kon dat gewoon. Hij was ook gewoon netjes dicht. En wij stonden te praten en in één keer ging die roldeur los. En in één keer hoorden we heel hard overval, overval. Dus er kwamen twee mannen binnen. Eentje die rende gelijk met een enorme geweer op ons af. En de andere die hield ons ook onder schot. Maar die ging eerst naar de andere kant toe. En die andere nam ons mee de winkel in. Daar moesten we plat op de buik gaan liggen, naast elkaar. En toen riepen ze alleen maar kluissleutel, kluissleutel, kluissleutel.
Ja, nog even voor het beeld. Jullie lagen dus op de winkelvloer tussen de schappen. Met z'n drieën, drie mannen naast elkaar. En de vrouwen lagen ergens anders in de winkel.
Nou, de vrouwen, die waren zelfs... Die hadden ze helemaal niet gezien in het begin. Dus het ergste was, wij lagen dus niet tussen de schappen. We hadden reclameblokken waar we allemaal reclames op bouwden in de winkel. Daar moesten we voor gaan liggen. En die appie stond naast ons, echt nou een meter misschien. En aan de andere kant stond die andere gozer ons te bedreigen. En toen kwam er een meisje aan, notabene.
Dat meisje is Bianca. Ik heb het eerder over haar gehad.
Die loopt naar die gozer toe met de pistool en die zegt... Ach, doe toch eens normaal, man, gek. Die dacht dat het een grap was. En die is zo naar buiten gelopen. En die gozer was zo verbouwereerd dat hij niks deed verder. Maar die appie die was schijnbaar te druk met ons, want die bedreigde ons enorm. En begon ook te schoppen en te slaan. En vooral bij Rob. En René lag dan helemaal rechts. Rob lag naast mij. Maar die moest eerst met hem de hele winkel door. Om de kluis te zoeken.
Rob had die ochtend de leiding. Dus daarom hadden de overvallers het juist op hem gemunt. Appie maakte Rob duidelijk dat hij wilde gaan zoeken. Samen. En niet zachtzinnig. Rob kreeg klappen.
Rob is met die Appie de hele winkel door gegaan. Om te laten zien, we hebben geen kluissleutel. Daar is een kluis, maar we hebben geen kluissleutel. Maar die appie heeft overal over nagedacht. Want hij heeft zelfs de telefoonlijn naar beneden doorgesneden met een mes. Toen we niet meer konden bellen. Nou, we hebben echt alle drie echt 100 keer geroepen. We hebben geen sleutel. We hebben geen sleutel. Toen moesten we echt met gezicht op de grond. Plat op de buik. Dus je kon geen kant op. En die appie die stond rechts van René. Echt een meter van ons vandaan. Ja, wat er toen gebeurde, dat is echt moeilijk om te zeggen. Maar ik zag hem in één keer richten en op René schieten.
Moeilijk om te zeggen. Johan voegde eraan toe dat de andere overvaller wilde vertrekken.
Die zei wegwezen, ze hebben geen sleutel. Dus die was al aan het rennen. En die heeft ook volgens mij niet eens gezien wat hij allemaal aangericht heeft. Dat heeft hij denk ik later gehoord. In de auto denk ik of zo. Of misschien op het nieuws.
Maar Appie kan het niet verkroppen dat deze overval is mislukt. Het idee om naar huis te moeten zonder buit maakt hem woedend.
Daarna zag ik dat hij op Rob begon te schieten. Dat heb ik ook allemaal gezien.
Johan heeft alles gezien. Het is gruwelijk. Drie mannen, waaronder hij zelf, liggen weerloos naast elkaar op centimeters afstand.
Ik denk dat René en Rob 50 centimeter naast me lagen.
Je ziet de verwoestende werking van een patroon dat ontploft in een lichaam.
Het was echt verschrikkelijk. Iemand die door een riot gun, dat zijn echt hele grote kogels, wordt geraakt in het hoofd. Nou, als ik dat uit ga leggen, dat heb ik dus nou nog wel eens voor mijn ogen. Maar dat is, dat doe ik liever niet.
Dat gaat nooit meer van je netvlies. Zeker niet als je het niet één, maar twee keer ziet gebeuren. Maar nu was Johan zelf aan de beurt. Hij was de derde in rij.
En toen heb ik plat op de buik, heb ik echt de sprong van mijn leven gemaakt. Een duik naar een deur toe, want ik lag bij een deur. En daar ben ik echt doorheen gebeukt en toen voelde ik een klap in mijn schouder. Toen schoot hij op mij en daarna nog in de rug. En dan ben ik echt door die deur gevlogen.
De kogelresten zitten tot de dag van vandaag in het lichaam van Johan.
Ik ben twee keer beschoten, ja.
Zowel in zijn schouder als in zijn rug.
Als we dat geweten hadden van tevoren, weet ik zeker tot je wat geprobeerd had. Want iedereen zei dat de vonk het ergste tot ik gevlucht was en daardoor waren hun neergeschoten. Dat is ook nog een verhaal geweest. Maar ik ben, later is dat bewezen, pas als derde, toen ik zag wat er gebeurde, ja, toen dacht ik, dat is mijn instinct, heb ik een duik genomen naar die deur.
Ja, jij dacht, nu ben ik aan de beurt als derde en er zit maar één ding op, door die deur heen.
Ja, zo heb ik het wel gedacht, ja. Dus ik ben opgedoken en echt de sprong van mijn leven gemaakt. Zo moet je zien. En toen schoot hij gelijk natuurlijk. Ja, ik vind het heel erg laf wat hij gedaan heeft.
Daar ligt hij dan. Zwaar gewond.
Ja, je hoorde rennen en toen werd het in één keer heel stil.
Bloedend op de vloer van het magazijn.
Ik had heel erg last van mijn rug en ik ben continu bijgebleven. Tot aan het ziekenhuis bijna toe. Dus ik heb dat allemaal wel gevoeld en ik was gewoon bang tot ik doodging. En toen kwam in één keer Bianca binnen. Toen waren hun al weg, hoor. En die ging achter mij zitten en die zei, was natuurlijk ook in shock. En die heeft, godzijdank, naar boven is gerend en die heeft gebeld. Naar 0611 en alles. Ik heb echt geroepen, bellen, 0611, bellen. En ik heb volgens mij, herinner ik me ook nog, geroepen, eerst een 0 drukken. Om de buitenlijn te pakken. Dus ja, dat is allemaal in een... En daarna werd het voor mij ook allemaal vragen. Toen kwam op den duur politie binnen. Dat weet ik allemaal. Ja, die schrokken zich ook natuurlijk helemaal wat ze zagen. En daarna ambulance. Dat weet ik allemaal nog. Ik weet nog dat die ambulancebroeder zei van... Potverdomme, hoe krijgen we hem hier weg? Want ik lag in een hele rare hoek. Dus iedereen was gewoon in shock wat daar gebeurde.
Het was zo heftig dat een van de politieagenten die de gewonde Johan aantrof, uiteindelijk stopte als agent. De heftigheid was de druppel. Na de politie arriveerde ook de ambulance.
Ja, ik werd in de ambulance gelegd. Agent sprong erbij mee in en die heeft me de hele weg in het gezicht geslagen om wakker te blijven. Er ging echt met gillende sirenes. Ja, toen kwamen we bij het ziekenhuis aan, dat weet ik ook nog, maar ik was al echt half weg, hoor.
En wat deed die agent daar?
Ja, die ging ook gelijk vragen van hoe zagen ze eruit, met hoeveel man. Ja, dat is wel slim van hem, want dan weet je het nog. Dus hij heeft gelijk gevraagd wat ze aan hadden. Dat kon ik nog vertellen volgens mij. En daarna heeft hij de hele tijd in mijn gezicht geslagen, want hij zag dat ik wegviel. En daardoor heb ik het waarschijnlijk gered. Ik hoorde tot mijn rechterarm nog aan één pees vasthing. Die wouden ze er eerst afhalen, hoorde ik later. Maar daar hebben ze pennen in kunnen zetten, zodat de boel toch weer aan elkaar is gegroeid. En in het begin was deze arm helemaal verlamd, maar ik heb het toch teruggekregen. Ja, en verder, ja, de rug, ja, ze zijn geloof ik 6 of 8 uur bezig geweest.
Het revalideren duurt lang. En zelfs daarna was het nog niet voorbij. Iedere dag heeft hij last van zijn lichamelijke beperkingen.
Ik heb een zwakke arm, rechterarm. Daar ben ik doorheen geschoten. Die was eigenlijk bijna helemaal af.
Is dat ook te zien, waar het was?
Ja.
Je hebt nu een polootje aan en je doet hem omhoog. Ik zie inderdaad een litteken. Ja. En niet een kleintje, hè?
Nee, dat bedoel ik. Dat was van de kogel. En op mijn rug heb ik dat ook. Of in mijn rug, maar er zit echt een gat. Mijn been is verlamd. Ik heb een beugel om, onder de broek, zoals je ziet.
Ja, dat kan je niet zien als ik jou gewoon ontmoette net. Maar, oh ja, ik zie dat je nu een
constructie op mijn been.
Een constructie.
Ja, echt een spalk heet dat. Ja, als ik die niet om heb, dan klapt mijn been heel erg naar achteren en dan kan ik helemaal niet goed lopen. Dus die spalk die houdt de boel een beetje bij elkaar, maar het is verlamd. Knie is verlamd, voet is verlamd. Ja, dus elke dag denk je daaraan. Dat is logisch. Daarom kan er nog steeds natuurlijk kwaad om worden. Maar elke dag doe jij die beugel om, je ziet je littekens. Ja, dan vind je het toch niet gek dat ik nog steeds kwaad ben natuurlijk wat hij gedaan heeft. En dan heb ik het wel overleefd natuurlijk. Maar voor die andere jongens vind ik het nog veel erger. En vooral voor die ouders en de nabestaanden.
Wat een verhaal. Ik wil nog genoeg weten, maar alles lijkt zo onbelangrijk. Ademloos luister ik naar elke zin die Johan uitspreekt. Hij kan het goed verwoorden. Natuurlijk zit er woede en onbegrip, maar het lijkt alsof hij dat even parkeert. En hoe knap is het dat Johan zijn leven weer enigszins op de rit heeft gekregen? Hij heeft daarvoor de nodige therapie gehad. En het feit dat hij nog bij de Albert Heijn in Oosterbeek werkt, is misschien wel onbewust onderdeel van die therapie.
Ja, ik ben. Ik heb eerst altijd continu daar graag terug willen komen. Want als ik dat niet had gedaan, had ik nooit meer een supermarkt ingedurfd, denk ik. Ik wilde naar dat filiaal. En toen werkte ik zelfs nog 4 uur per dag in het begin. En in 2010 ben ik echt totaal afgekeurd, want toen ging het echt niet meer. En toen zei ik, ja, dat wil ik niet. Mag ik dan vrijwillig een paar dagen blijven komen om bepaalde dingen te doen?
En dat mocht. Johan is trouwens vol lof over zijn werkgever. De Albert Heijn is er altijd voor hem geweest, tot de dag van vandaag.
Ja, ik kreeg een nieuwe beugel, maar die is computergestuurd. Ja, die kan ik zelf niet betalen, want die is heel duur. En hun hebben besloten dat ze hem toch 1 keer gaan vergoeden. Want de zorgverzekering vergoedt hem nog niet. Zo nieuw is die. En zo'n computergestuurd been. En dan kan ik waarschijnlijk veel meer dan nu. Veel mooier lopen. Want ik heb al met een testbeen gelopen. Ja, dat was zo fantastisch. Je kunt in 1 keer weer wandelen. Je kunt verder lopen. Ja, gewoon echt. En hun gaan hem vergoeden.
Inmiddels is trouwens duidelijk dat de Albert Heijn niet meewerkt in deze podcast. Ik krijg een mailtje. Daarin staat dat het helaas ondoenlijk is om te achterhalen wie iets over de overval zou kunnen zeggen. Het is te lang geleden. En dan lees ik, we kunnen dus helaas geen bijdrage leveren aan jouw podcast. En de mail sluiten ze af met de woorden, neem niet weg dat wij de nabestaanden van onze collega's een warm hart toedragen en een alle kracht en goeds wensen voor de toekomst. Vriendelijke groet, Albert Heijn, Mediarelaties. Geen gesprek dus met Albert Heijn. En ik kan ze dus ook niet vragen wat ze vinden van de plannen van justitie om Appie A. in aanmerking te laten komen voor gratie. Voor de nabestaanden voelt die gratie oneerlijk. De rechter gaf Appie levenslang in een tijd dat levenslang ook echt levenslang was. En dat kun je niet opeens veranderen, zo vinden zij. Aan de andere kant, als levenslang een uitgestelde doodstraf is, zijn we misschien wel te streng in Nederland. Er is bijna geen land in de wereld waar levenslang in alle gevallen ook echt levenslang is. De mening van Johan hierover is duidelijk. Appie A. hoort achter de tralies, dat zei hij aan het begin van deze aflevering. En dat zei ook zus Caro. En ook Fred, de broer van de overleden Rob. De vader van Rob wil ik het trouwens ook nog even voorleggen. Maar eerst vraag ik het aan iemand anders. Hoe ziet de leider van het rechercheteam van destijds de vrijlating? Hij staat iets verder van de zaak af. Je hoort Klaas de Jong.
Als je mij persoonlijk vraagt, en dan kijk ik even terug naar wat Appie aangericht heeft. Dan kijk ik naar de nabestaanden, die nog dag in dag uit. En die hebben echt levenslang. Dus mocht hij niet de levenslange straf hebben, dan komt hij nog weg met een langdurige gevangenisstraf. Maar die nabestaanden, die komen nooit van hun verdriet en angst af. En ik denk dat het ook wel eens een keer gezegd mag worden, dat we daar ook wat beter naar moeten kijken, niet alleen maar op de dader. En ik ben er niet geen voorstander van dat we dader een onmenselijk leven moeten geven, maar wel graag in het intramurale systeem, dan wel binnen de muren. Dan mogen ze mij van allerlei dingen doen, maar de samenleving behoort beschermd te worden tegen dit soort lieden.
Dus niet vrijlaten?
Zoals ik er nu naar kijk, ik ken de situatie niet. En ik kijk alleen maar terug van wat ik gezien heb en meegemaakt. En denk van, deze man mag nooit verder. Daar moet de samenleving voor beschermd worden. Die mag niet meer vrijkomen.
Zijn er nog open eindjes? Jazeker. In ieder geval 2. Het is de laatste aflevering, dus het moet nu duidelijk worden. Allereerst was er de vraag uit de eerste aflevering. Waren er nou 5 of 6 medewerkers van Albert Heijn binnen tijdens de overval? Nou, het waren er 5. Het misverstand over de 6e collega ontstond direct na de overval. Toen de overvallers weg waren, kwam er een 6e collega binnen. Hij of zij heeft het bloedbad gezien, maar was niet aanwezig tijdens de overval. En dan 2, dat open eind gaat over de mededaders. Die hebben nooit een straf gehad. Ik noemde eerder al Piet B. en Bobby B. Die werden verdacht. Ze zaten lang vast, maar er was tegen hen onvoldoende bewijs. En toen Appie A. vanuit Chili weer terug was in Nederland, werd hij al vrij snel opgehaald uit de gevangenis om te getuigen in de zaak tegen Piet B.
Appie A. bekende vandaag zijn schuld aan de overval in Oosterbeek en verklaarde dat zijn maatje Piet B. onschuldig is veroordeeld. Zonder in te gaan op verdere vragen, zonder in te gaan op details.
Appie geeft dus toe dat hij zelf verantwoordelijk was voor de overval in Oosterbeek. Maar over Piet B. is hij heel duidelijk. Wie was er niet bij? Die getuigenis kwam de advocaat van Piet B. goed uit.
Nou, zijn opmerking dat hij schuldig is aan de overval in Oosterbeek en dat mijn cliënt daar niet aan schuldig is, heeft mij iets op weg geholpen in die zin dat dat in ieder geval, naar mijn mening, de rechters van het Hof ertoe zal moeten brengen om nog kritischer dan ze al hadden moeten doen te kijken naar het overige bewijs dat in deze zaak verzameld is.
En dat doet de rechter ook. Piet B. komt vrij. Later zou Appie opnieuw als getuige worden gehoord. En dan zegt hij dat deze Piet B. wel meedeed aan de overval in Baren. En dat Bobby B. erbij was in Oosterbeek. Maar Bobby B. was toen al vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Hoe dan ook, ze worden beide niet meer vervolgd. Te weinig bewijs. Je hoort daarover recherchebaas Klaas de Jong.
Ja, dat is toch de juridische kant van het verhaal. Hè? Ik ga maar even aan de achterkant beginnen. De rechter moet uiteindelijk toch wel wettig een overtuigend bewijs vinden om iemand uiteindelijk ook tot gevangenisstraf te kunnen veroordelen. En dat zat er bij die twee anderen niet in. De hoofdrol is natuurlijk wel, en daar ging het met name om, van wie is de schutter? En dat waren die twee anderen niet. Dat was echt Appie.
Ja. De schutter zit vast, maar misschien was hij zonder zijn mede-overvallers wel nooit op pad gegaan. Maar hierop doorgaan is zinloos. Het is verjaard. Deze podcast sluit ik af in Renkum, de woonplaats van de overleden Rob. Ik zit op de achterbank van de auto van Fred, de broer van Rob. De vader van Rob zit op de bijrijdersstoel.
Fred, waar gaan we nu naartoe?
We rijden nu even naar het kerkhof. Met z'n drietjes. Mijn vader gaat ook even mee.
Ja, meneer, komt u er vaak op het kerkhof?
Elke dag. Nee, dat is niet waar. Elke week. Maar als het warm is, dan ga ik woensdags ook nog even de plantjes water geven. Maar zaterdag, als ik vast ben door, neem ik de hark mee achter op de fiets. En dan ga ik even harken en een kaarsje opsteken. Dat is het enige wat je voor die jongen nog kunt doen. Helaas.
We lopen over de begraafplaats op zoek naar het graf van Rob. Fred komt hier minder vaak dan zijn vader, maar de begrafenis van zijn broer Rob heeft uiteraard de nodige impact gehad op Fred. Er waren veel bloemen. Eigenlijk alles kan hij zich nog goed herinneren.
Ja, de enorme zee van mensen en inderdaad bloemen. En na de plechtigheid, de aardebestelling hier. En er stond gewoon een hele lange rij met mensen om ons te condoleren.
Ja. Ja, ik merk dat je het moeilijk vindt als je eraan terugdenkt.
Ja, ik probeer het weg te drukken. Ja.
Vader Hageman laat me een bitprentje zien dat hij heeft meegenomen net voordat we instapten. Daarin doet hij in 1990 een oproep aan Albert Heijn om de beveiliging van de filialen te verbeteren.
De beveiliging schort wel een hoop aan. En dat was toen op die maandagmorgen ook. En dat is een paar jaar goed gegaan. Toen kwam de sleutel ook bij de kluis te hangen. Wel in een inbraakkastje. Maar de deuren bleven dicht 's morgens. En als je nou weer komt, ze staan weer open. Dus dat, zulke dingen slijten allemaal weer.
Ja, we zijn 30 jaar verder en het is nog niet op orde, denkt u?
Nee, niet 100% waterdicht. En wie loopt daar? De vakkenvullers. 'S morgens vroeg om 7 uur, 6 uur, 7 uur. En die moeten het dan. En de leiding zit nog thuis aan het ontbijt.
Ja. Zelf kan ik niet vaststellen of de veiligheid voor de medewerkers van Albert Heijn op dit moment wel of niet in orde is. Het viel mij in ieder geval op dat de roldeur waar Appie A door naar binnen ging, tegenwoordig een kijkvenster heeft. Weet je nog, ik stond daar in aflevering 1 met de zus van Johan. Die deur konden wij van de buitenkant niet openmaken.
Misschien is het wel een mooi moment om een nummer te laten horen. Wat in de kerk toen ook gekozen is door ons.
Ja, je haalt je telefoon weer tevoorschijn.
Ja.
Want ja, het kan niet anders zijn dat ook Queen bij de uitvaart een belangrijke rol heeft gespeeld.
Ja, zeker. We hebben lang gedaan over het zoeken van een nummer. En ja, Love of My Life is het geworden. Een iets andere uitleg dan hoe het nummer was bedoeld toen het geschreven was. Maar als je goed luistert, dan zitten er wel herkenningspunten in. Wat ook zeker op de begrafenis en het afscheid van Rob sloeg.
Nou, het komt hier op de begraafplaats uit je telefoontje, maar het is goed te verstaan.
my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Nou, en dan nu aangekomen op de plek waar Rob ligt. Een rode marmeren steen. Eromheen is het allemaal donker en die van Rob is rood.
Ja, destijds was het nog niet toegestaan om een beetje af te wijken van de norm. En als je een pad verder kijkt, dan zie je alweer wat er een jaar later zeg maar, mogelijk was.
Ja, het is allemaal wat uitbundiger, hè? Dit is heel netjes.
Ja, dit is al allemaal een beetje standaard en lijkt het op elkaar. Alleen de kleuren staan afwijkend.
Ja, kun je het opschrift eens lezen?
Dag lieve Rob, ons dierbare zoon en broer, die op brute wijze van ons is weggenomen. En dan staan zijn doopnamen, Robertus Johannes Theodorus Hageman. En zijn geboortedag, 24 mei 1965. En zijn sterfdag, 14 mei 1990.
14 mei 1990. En daar gaat deze podcast over. En al is het straks 14 mei 2023 of 14 mei 2024 of 25, Appie hoort achter de tralies. Gratie kan echt niet, vindt Fred.
Hij verdient het niet. Hij heeft twee mensen op brute wijze vermoord en Johan voor zijn leven lang beschadigd, invalide.
Dus ja, maar als de deskundigen nou zeggen, hij is er aan toe. Hij gedraagt zich, valt niet in herhaling.
Maakt me niet uit wat die anderen zeggen. Hij verdient voor zijn leven lang vast te zetten. Ik ben van mening dat de Nederlandse overheid dat van diep ook wel willen. Maar dat de druk vanuit Europa gewoon dusdanig wordt opgevoerd dat ze wel moeten. Dat er een perspectief op een toekomst voor lang gestraft mogelijk moet zijn. En daar gaat Nederland gewoon in volgen.
Ik weet wat er mag gebeuren.
Wat dan?
De moordenaar van Hein. Die is vrijgekomen.
Ja, dat is Ferdi E, hè?
Ja, en die is inmiddels overleden, want die is onder een tractor gekomen. Als Appie vrijkomt, mag met hem hetzelfde gebeuren. Ja?
Het zou mooi zijn als we deze podcast eindigen met het hele liedje. Maar dat kan niet. We hebben de rechten niet.
Ja, misschien als we rustig door blijven praten en dat nummer op de achtergrond draaien, is er wel iets mogelijk. Ja.
Of zo meteen thuis nog maar een keer opzoeken.
Ja, ze nu met andere eiken nog wel eens. Ja.
Diezelfde dag waarop ik Fred spreek, gaat hij heel toevallig naar een concert van Queen. Ze staan in de Ziggo Dome die avond. Op het podium geen Freddie Mercury. In de zaal geen Rob Hageman. De volgende dag heb ik appcontact met Fred. Was het leuk bij Queen, vraag ik. Zijn antwoord? Queen was fantastisch. Love of My Life was zo mooi. Echt kippenvel. Goed, Fred. Dit was de laatste aflevering van Appie. Nou ja, misschien ook wel niet. Appie A gaat waarschijnlijk vrijkomen. En wie weet zijn er nog andere ontwikkelingen. Zorg dus dat je je abonneert op deze podcast, zodat je een melding krijgt zodra er een aflevering 7 is. Wie weet. Appie is een podcast van De Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Eindredactie Kevin Goes, montage Peter Kroon, projectmanagement Manon van der Knaap. Zoek je nu ook een andere podcast om te gaan luisteren? Check even ad.nl/podcast. Daar vind je van alles. Ook Hitlers Geheime Tunnel, een podcast die ik eerder maakte voor het AD. Normaal ben ik niet van een uitgebreid dankwoord, maar nu wel. Ik wil de familie Hageman bedanken, Fred en zijn ouders. Dankjewel voor het vertrouwen dat ik kreeg. Dat vond ik na ruim 30 jaar bijzonder en persoonlijk waardevol. En dat geldt zeker ook voor Johan. Lang twijfelen en toch een uitgebreide getuigenis in deze podcast. En misschien was zus Caro degene die het laatste zetje gaf. Dank. Deze podcast stond voor een groot deel in het teken van Johan en Rob. maar ik zie het ook als een eerbetoon aan de andere vakkenvuller, René. Verder noem ik nog Jaap Jongbloed, Henk Flederis, Klaas de Jong, Pim Miltenburg, Marijke Wasser, Wim Anker, Tri Scherpel, Karel Giesbers en Harmen van der Wild. Allen dank. En dan jij luisteraar, dank voor het luisteren.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.